Gemeente, namens Gerkraat herhaal ik nog één mededeling. Na afloop van de dienst kunt u een exemplaar van een nieuwsbrief van John en Hermina Burger meenemen. Tot zover. Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. Amen. Laten we zingen gemeente Psalm 19 vers 5. Des Heren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 19 vers 5. Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijke geloof. En zingen we daar uit 145 het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En na het zingen van 145 vers 6 willen we lezen uit het boek Openbaring het zevende hoofdstuk. De schriftlezing is Openbaring 7. En ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In het heilig woord van de Heere, Openbaring 7 aldus. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. Een uit de ouderlingen antwoordende, zeggende tot mij: deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden des troons is zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levend fonteinen der wateren, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de lezing van Gods woord. Laat nu samen de zegen van de Heere gaan bidden bij de bediening van zijn woord. U die de grote schepper van alle mensen bent, en die bij de aanleg van de mensen hen een ziel hebt gegeven, zodat alles wat ze met hun geest mochten opmerken in dat pril beginnende kloppende hart, zelfs van de allerkleinste, indrukken zo nalaten, en wat u met uw heilige geest beloofde om zo'n ziel in de mensen te leggen, dat ze besef hebben dat u de grote schepper bent, maar dat u ook in de wereld ons een tabernakel hebt gegeven, een lichaam wat onder de stormen zou moeten lijden, dat er zelfs aardbevingen zijn, zodat mensen die hun huisje niet meer tijdig konden verlaten, bedolven werden, zodat mensen onderweg, soms op weg naar een vakantietijd, naar een woning, in slaap zijn gevallen en een aardse woning niet meer hebben bereikt. En daarom bidden we, Heer, geeft u toch op deze zondagmiddag, zo'n begin van de nieuwe week, ons daar toch indrukken van. Dat we een bestemming hebben. Het zij door genade een weg die u hebt gebaand. Waar u een leidsman bent, blinden leidt, mensen geeft dat ze in het huis van uitlegger mogen horen van de geheimen die in de wereld zich alom openbaren, maar in uw woord worden verklaard. Daarom zijn we vanavond samengekomen, heren, na alles wat in de achterliggende week is geweest en waar we onderwijs hebben ontvangen, was ook een week van nabetrachting, of het werkelijk waar was, dat aan onze zijde weer alles ontbrak, maar of nu ook het voor ons zou mogen gelden, dat er overvloeiende genoeg genade is voor de grootste van de zondaren, zelfs om een doorn in het vlees te dragen. En wat er waren weer veel momenten in de achterliggende week, dat we het gemerkt hebben dat het ons pijn doet. Soms de herinneringen, heren, dat we tot onze droefheid moeten belijden dat wij dezelfde zijn, onverbeterlijke zondaren. Wat kan het dan weer een schaduw in het leven werpen in de heerlijke avondmaalzondag, dat het, als u het niet verhoedt, zouden vergeten, in gedachtenis zouden houden dat u bent opgewekt, maar dat neergebogen zouden moeten zeggen, Heer, was het wel waarheid geweest? Misschien een eerste keer aan de tafel geweest. Dat is een groot wonder, heren. Ook als het bij vernieuwing mag geschieden. Maar u zoekt de vrucht die uit u gevonden wordt. Daar mocht ook in de achterliggende week weer mee begonnen worden. Bij de openingsavond van het winterwerk. Als we denken dat ook uit het midden der gemeente zich willen gereed gaan maken. Om het evangelie ver weg te mogen brengen en daartoe opgeleid willen worden. Maar geef, heren, dat het ook beseffen dat het evangelie zo dichtbij tot ons komt. En dat het woord wat vanavond opnieuw weer gesproken mag worden, vraagt of we u mogen kennen. Want hoe zijn uw vleugels uitgebreid? Daar wordt de rust geschonken. U die de gerechtigheid hebt willen verwerven in dat weg, die weg van uw sterven, kan toch niet anders, Heer, in de toepassing, dat we dan stervend leven krijgen. En dan zo, straks ten volle, te mogen afsterven en in te mogen gaan in de eeuwige vreugde. Maar dat we toch weten wat het is, het doden van het vlees, geleid te worden door uw geest. Heer, geef dat dat de komende tijd, de catechisaties, het verenigingswerk en alle arbeid in uw koninkrijk in het midden van de gemeente hier licht mag geven op het levenspad van onze jongeren en de ouderen. Zeker als de avond van het leven er is gekomen en als we onder de prediking zijn grootgebracht van recht en genade. Heer, wij vragen u, doe hem toch zien die aan het recht heeft voldaan en die niet anders dan een weg van recht Sion wil verlossen. Schenk het, Heere, hoe pijnlijk het ook is voor ons vlees, hoe profijtelijk het zal zijn voor onze geest. Leid u, Heere, als we mogen bidden voor de gemeente hier, maar ook voor het kerkelijke leven, als daar grote zorgen over zijn, als er zelfs gesproken moet worden, niet alleen maar van een crisis, want dat kan het goede uitwerken. Dan zult u een scheiding maken tussen schijn en zijn. Maar als er ook gesproken wordt van een chaos, Heren, wij moeten u belijden dat als wij in uw huis mogen komen, dat u ons roept tot een eerbied en tot te mogen staan als wachters op de muur van Sion, maar dat we wakende zullen bevonden worden, of we nu ambtsdragers zijn of niet, dat onze woningen en onze gezinnen, als we die mogen hebben, kerkjes in het klein behoren te zijn, maar dat het boven toch ook gaat om die vraag of we nu door genade van dood een levend lidmaat zijn geworden. We bidden om uw geest, Heere, schenk toch die geest van de wedergeboorte in beginsel, die vernieuwing, plant het zaad van het evangelie in ons hart. En waar het mag zijn, laat het opwassen in de genade en de kennis, wie wij zijn, maar wie u bent. En mag het zijn dat de vruchten openbaar zullen komen in het leven, wat onze mond niet zou zwijgen van uw eer. Leer ons daartoe eerst in de binnenkamer voor u ons te mogen verootmoedigen, maar geef ook dan de vrijmoedigheid op hetgeen wat we mogen horen onder de prediking door uw geest in onze harten wil brengen, dat het slechts hebben na te spreken. Leid, Heere, alle in het midden der gemeente, de Broederskerkenraad, het kerkelijk verband waartoe we behoren, geeft u wijsheid als er nog een convent zal samenkomen, dat ook daar leiding gegeven mag worden en dat we het mogen zien dat u ons bij de schrift, de belijdenis en de kerkorde zou willen bewaren. En dat niet alleen maar voor de vorm, maar het zo van wezenlijk belang is, opdat het mag zijn tot heil voor onze gezinnen, voor ons persoonlijk leven, maar ook voor de kerk in ons vaderland. Bekroon de arbeid van de zending met uw zegen, opdat daar zondaren getrokken worden. We danken u, Heer, dat we bij tijd ook mogen horen en lezen, dat u bezig bent, soms ook zo verre plaatsen, maar dat u werkt en krachtdadig toebrengt. Dat werk van u, wat ontdekkend is en tegelijkertijd ook zo vertroostend. Laat het onder ons openbaar komen, Heer, uw werk in het midden der jaren. We bidden, Heer, nu Prinsjesdag geweest is en de partijen hun politieke programma reeds hebben uitgedragen, mag het poosje, Heren, voordat er verkiezingen zullen zijn, de regering wijsheid hebben om bepaalde dossiers en problemen ook aan te mogen pakken en geef die daaronder moeten lijden, dat ze standvastig zullen zijn en u mogen aanroepen als een waterstroom. Daarom vragen we, Heer, mocht het vanmorgen reeds meedelen, als er de komende week een vergadering zal zijn, opdat het schriftgebonden politiek mag blijven onder ons, dat het een gebedssamenkomst zal zijn. Dat hangt er veel van af, Heer. Als we de geluiden horen, dan zien we dat de ideologieën van de wereld zo geraffineerd en geruisloos hun ingang willen hebben. Open onze ogen, maar buig onze knieën. Geef ons te bidden, wij hebben u verlaten. Maar keer weder, o God der lege machten. Geeft u dat we als gemeente mogen uitzien. En zij die in het politieke leven dat werk mogen verrichten, dat het werk voortgezet kan worden. En laten we daartoe onze verantwoordelijkheid die we van u gekregen hebben, in ons vaderland mogen benutten. Om te mogen bidden, die tijd ook te mogen arbeiden in uw koninkrijk. We vragen het even zeer voor uw oude volk Israël, de benauwdheid der tijden, dat ze zalig zullen worden op grond van hem, uw grote Christus die uit hen bent voortgekomen. Maar laten ook de blinde heidenen, Heren, de nakomelingen van Ismaël, mogen zien dat ook de schapen van Nebajot zullen worden toegebracht tot die gemeente die zal zalig worden. We bidden het voor ons vorstenhuis, geef ze wijsheid, liefde, en laat ons ook als komende geslacht mogen zien, laat ze bedeeld worden met de vrees van u, de Heere. En als u dat alles vragen, Heere, u bent de koning van uw kerk, waakt u, Heere, over de schapen van uw weide, en breng nog toe, opdat die buiten staan worden ingebracht tot die plaats waar ze straks zullen mogen zijn onder u, die de koning der koningen bent, die ze zullen eren dat u ze verlost hebt, bewaard van het verschrikkelijke verderf en gekocht hebt en daarom vast zult houden, opdat niemand van hen zal verloren gaan. Wij vragen het u, schenkend het spreken en luisteren, de eer van uw heilige naam, de zegen van onze zielen, op het kostelijke bloed van uw grote Christus, Zoon Gods, uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus willen. Amen. Gemeente hebben horen lezen in Openbaring 7, en dat een van de ouderlingen gevraagd heeft, wie dat nu zijn die met die lange witte kleding daar staan, in vers 13, en dat lees ik in vers 14. En ik, dat is Johannes, sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange kleder gewassen, en hebben hun lange kleder wit gemaakt in het bloed des lams. En dat zijn gemeente, de levende lidmaten van Christus, van zijn kerk. En ik wil u vanavond uit het Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 27, lezen. Er staan dus zestal artikelen over de kerk, dus een belangrijk onderdeel van de belijdenis van de reformatie, dat begrijpen we, gezien de achtergrond van de katholieke kerk. Maar er wordt in artikel 27 het grondleggend artikel genoemd, wordt dan uitgewerkt. Maar dan lezen we artikel 27. Daar staat boven van de algemene christelijke kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnende wereld af en zal zijn tot een einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, dewelke zonder onderdanen niet kan zijn. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woede der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft die hun knie voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans samengevoegd en verenigd zijnde, met hart en wil in éénzelfde geest, door de kracht des geloofs. Zullen we daarvan zingen, gemeente, Psalm 87, vers 1. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden, het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En het vijfde, dan wordt mijn naam met lof, gejuich, geprezen. En u krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de kerk, kerkenkassen en de huisvesting. En straks bij de uitgang voor de voedselbank. Na het amen van de prediking in de 10e vers zingen van 68, gelooft zij God met diepst ontzag. 68 vers 10, na het amen van de prediking. Het schijnt dat Augustinus eens heeft gezegd, de opstanding is ons geloof. Nou, dat hebben we beleden. Het weerzien is onze hoop en de herinnering is onze liefde. Al kunnen niet precies dat citaat ergens bij Augustinus achterhalen. Toch die gedachten, gemeente, dat de kerk van Christus straks op die plaats mag zijn waarvan we gelezen hebben, voor die grote witte troon. En dan komen ze uit die grote verdrukkingen. Maar ze mogen er ook zijn als verloste zondaren. Drie gedachten. Als we vanmiddag aan de hand van onze Nederlandse geloofsbelijdenis het woord mogen verkondigen wat dat geloof in de opstanding betekent. Wat ten diepste het weerzien zal zijn waar ze op hopen en wat straks de herinnering zal zijn. En welke liefde daar voor de troon beleden mag worden door verloste zondaren. Voor de troon, uit de verdrukkingen. Verloste zondaren. Het gaat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis over de kerk. Nu zijn er tal van vragen op dit moment in ons eigen kerkelijke leven. En als je jong bent, denk je misschien wel eens, wat is nou eigenlijk de ware kerk? Nou, onze belijdenis zegt op grond van de schrift, die kerk is de kerk die hier vergaderd wordt. Eigenlijk staat er in de Latijnse tekst nog een woordje bijeen. Niet alleen vergaderen, maar ook samenkomen. Dat is geen tegenstelling, maar daarin ziet u dat de kerk niet maar een vergadering is zoals je op een vereniging vergadert, of misschien andere plekken in de wereld, omdat je één bepaald onderwerp tot je onderwerp hebt. Vergadering, maar hier wordt eigenlijk bij vergadering het woordje gebruikt voor een kudde. Nou, een kudde kan natuurlijk niet zonder een herder zijn. En ook omgekeerd. Een herder kan niet zonder schapen zijn. En nu die grote herder van de schapen, de Heer Jezus Christus, hij is degene die die kudde vergadert. Nou, dan kan je natuurlijk met je armen over elkaar gaan zitten, maar zo gaat het bij schapen niet, jongelui. Want die schapen moeten natuurlijk beschermd worden, dat weten in onze tijd. En hier in de tijd van de reformatie, toen onze kerk dat ging beleiden, waren het niet alleen maar schapen van de wereld, die wolven van de wereld die de schaapskooi bedreigden. Maar het waren juist mensen in wat toen nog de kerk heette. We komen immers allemaal van de moederkerk, kerk van Rome. Maar in die moederkerk, daar was vooral de kerk vergaderd rondom mensen. Ambten, dan de paus zogezegd, zijn dan wat lager, de priesters en het allerlaagste was dan het voetvolk. Maar dat is niet wat de reformatie zegt, zo is dat niet. Want we hebben geen koning, heeft u gehoord uit Hebreeën, dan koning Jezus, die hoge priester is, en als die overste herder van de schapen zijn leven heeft gegeven voor zijn kudde. Nu, dat is het eerste woord wat er staat. Dus die vergadering is het werk van de Heer Jezus. Dat is de christelijke kerk althans. En dan moet je soms zeggen, helaas, van de Romeinse kerk gold dat niet meer. Dat het hoofd van de kerk Christus was. Ik zeg niet over individuele gelovige gemeenten, maar zoals de uiterlijke vorm van de kerk was. En er kan geen vorm zijn zonder wezen. Dus als je een vorm hebt, moet er ook iets in zijn wat de kern is, waar het om gaat. Je kunt een gebouw hebben, prachtige gebouwen. Je kunt zelfs een kerk vol hebben met mensen. Maar is er ook, zijn er ook schapen van de Heer Jezus? Nou, in de tijd van de Reformatie was dat het punt. Dat de Heer Jezus en zijn volbrachte werk niet meer centraal stond. Maar de wil, in dit geval van de kerkleiding, was gezaghebbend. Dat kreeg invloed. Dus wat we zouden zeggen, van boven naar beneden leiding geven. U zegt, dat is toch goed, dominee? Want de Heer Jezus Christus doet toch niet anders? Hij vergadert toch die kerk bijeen. Hij zal toch zorgen dat uit het ganse gevallen menselijk gezag, zegt onze catechismus, de uitverkorenen tot het eeuwige leven zullen worden toegebracht. Dat is waar. Dat is ook het werk van de Heer. Maar nogmaals, dat betekent niet dat dan die schapen, ik spreek even niet over bokken gemeente, maar over de schapen van Christus, dat zij dan niets doen. Integendeel, als zij wat doen, kunnen ze alleen maar dwalen. Denk maar aan Psalm 119, vers 88. Maar dat dan die herder komt om het verloren te zoeken, dat is de bedoeling van een vergadering. Hij laat dus dat schaap wat hij heeft gevonden niet in een ravijn. Hij neemt het op zijn schouders, legt het bij zijn hart. En ze horen het kloppen en het spreken van de herder terechtwijzen. En hij brengt ze in de schaapskooi terug. En dan wordt me wonder als je zegt, ik ben geen schaap. Dat de Heer zegt, maar er zijn ook nog die tot die stal niet behoren. Tot die gemeente van Christus. En die wil hij ook toebrengen. Hij wil ze, als die grote herder, zijn stem laten horen. Nou, daaraan weet u dus, gemeente, of u door genade een schaap bent geworden. Dan heb je zijn stem horen roepen. Eerst was je doof voor die stem. Je zocht misschien helemaal niet in de kerk van Christus. Of misschien was je er wel, maar je hebt nooit zijn stem gehoord. Totdat hij door zijn woord en door zijn geest tot je ging spreken. Van geestelijk dood levend geworden. En niet alleen maar zijn stem leren kennen, maar vooral dat hij uw stem ook hoort. Roepen we tot hem, gemeente. Zeg nou niet, ja, ik ben geestelijk dood, of ik weet niet of ik wel een schaap van de herder ben. Als we straks voor de troon van Christus zullen komen, kunnen we niet zeggen, ja, ik was lid van die of die kerk. Dan zal de Heere vragen, was je ook lid van die kerk waarvan ik de herder ben geweest? Bent u een schaap van mij geworden? Hebt u mijn roepstem gehoord? Hebt u die uitgestrekte arm van mij niet alleen maar gezien, maar gemerkt dat ik u heb gedragen en u heb teruggebracht waar u vandaan bent uitgevallen? We zijn toch uit God gevallen, gemeente? We hebben God verlaten. God de rug en de nek toegekeerd. Dan kan het soms dat je onder het woord zit en dat je nog wel luistert, maar dat je hart zo gesloten is. Dat is het eerste woord. De kerk, die wordt vergaderd. En ze zijn straks vergaderd, straks één voor de troon waar de Heer op zit. Maar ik zei, in de Latijnse tekst staat ook nog een ander woordje. Niet alleen een vergadering, maar ook een samenkomen. En dat komt prachtig terug, gemeente, aan het slot van het artikel, dan leest u, nochtans samengevoegd, dus dat is het werk van beide, en verenigd. Nou, dat woord in de Latijnse tekst kun je dus zeggen, dan zijn ze ook samengekomen. Zoals 's morgens kerk gaat worden, jongens en meisjes, en ouders roepen, het is tijd om naar de kerk te gaan. Dan zie je dus enerzijds, de Heere geeft die gelegenheid om naar de kerk te komen. En is maar de vraag of nu ook de genegenheid in uw en jouw hart is om mogen op te gaan, de plaats waar je voor de rechterstoel van Christus gesteld wordt. Dat je straks geen onbekende God zult ontmoeten. Maar dat je Heer Jezus hier nodig gaat krijgen. En daarom, als je nat wil worden, ga je in de regen staan. Als je nou bekeerd wil worden, moet je toch te zijn op de plaats waar de Heer zijn gemeente doet samenkomen. Dat is nou geen tegenstelling, gemeente. Je kunt nooit zeggen, ja, de Heer moet het doen. De Heer moet niets doen. En u zou niet kunnen zeggen, ik kan het niet. De Heer heeft u wel geschapen dat u het kon. Maar u kunt toch ook die stem van de herder naast u neerleggen. De Heer roept u om op te komen. Kom, ga met ons en doe als wij. Samen te komen, al durf je niet te zeggen dat hij uw herder is. Dat zegt Psalm 23 ook niet. Ik ben een schaap. Maar heb je nou een herder nodig? En dat wil hij zijn. Hij wil over die samenkomst en die vergadering van die gemeente, wil hij als een herder zorgen. En dan zit je gemeente eigenlijk wel bij de kern waar het om gaat in ons kerkelijk leven. Kerk is dus niet alleen maar een instituut, een vergadering, dat je hebt afspraken gemaakt. Dat hebben wij wel gedaan. Hebben we ons aan te houden ook. Maar wie kan nu zeggen, ik heb volmaakt alle afspraken nagekomen. Je kunt ook niet zeggen, ja, we zijn maar een zichtbare kerk. Het gaat alleen maar in over de onzichtbare kerken. U weet wel, die kerk met een grote K geschreven. En dan maken we weer een tegenstelling. Want die onzichtbare, kijk, de uitverkorenen, die worden zichtbaar in het midden der gemeente. En daar willen ze zijn. De kerkvader heeft het gezegd, als je nu God als je vader krijgt, dat is toch een wonder. Verloren zoon en dochter, vergaderd door die herder, teruggebracht, dan krijg je de kerk als je moeder. Dan krijg je toch die kerk lief. Een kerk zeker met zonden en gebreken. Een kerk waarvan je ook kunt zeggen, het zijn allemaal uitverkoren mensen. Was in die tijd van de reformatie natuurlijk ook niet. Maar je kon wel het onderscheid gaan zien. Tussen zij die kerk gingen verachten. De ambten gingen verachten. Gingen schimpen. Of de kerk zelfs gingen vervolgen. En ik bedoel dus nu de ware kerk. Het ging hier over de ware christgelovigen. Die waren slachtschapen van Christus. En dan mochten ze gemeente, of ze in de gevangenis zaten, zoals hier Guido de Bre, omdat hij dit heeft geschreven. En daarom vervolgd werd. Of dat ze op plaats in de wereld zijn waar ze niet eens kunnen samenkomen. Nou, Guido de Bre, gemeente, had in de gevangenis kerk kunnen houden. Kan in een ziekenzaal. De kerk namelijk, dat de Heer zo laag afdaalt. Uw gedachten vergadert, bijeenhoudt. En brengt onder het gezag van het woord. En dat woord, dat moet blijven. Dat is de bedoeling van de kerk. Daar waar die herder spreekt, dat doet het woord kracht, maar we worden wel gedaagd voor die rechterstoel van Christus. Wat hebt u met dat woord gedaan als we straks weer de kerk uit zullen gaan? Dan zijn we echt hier nog geen triomferende kerkgemeente. Het is hier helaas een strijdende kerk. En het bedoelt natuurlijk niet alleen maar strijden tegen andere meningen of gedachten van mensen, Maar die strijd die zit hier van binnen. Of heb je daar geen last van? Laat de Satan u maar over aan het goeddunken van uw eigen hart. Ben je wel een schaap? Hoor je de stem van de herder wel? Want die mensenmoordenaar van de beginnen, die zal zeggen, ja, maar dat is niet voor u hoor. U hoort niet bij dat volk van God. En dan komt die vraag, ben ik wel een levend lidmaat, een echt schaap van die herder? Ik heb er altijd zo weinig in mijn leven. Het lijkt wel alsof de Heer helemaal niet spreekt. Nou, zie dan eens wat er hier bij Johannes gebeurde. Johannes, die heeft ongetwijfeld geloofd in de opstanding uit de doden. Hij kon niet naar de kerk gaan. Hij zat letterlijk gevangen op Patmos. Maar het woord van de Heer en de herder, dat is niet gebonden. Die grote herder van de schapen, die had nou juist voor Johannes een plekje gegeven op Patmos, opdat hij dit zou zien. Tot zijn troost, in zijn tijd, en over die 20 eeuwen heen, ook in onze tijd, met alle verwarringen in het brede wereldlijke leven, en niet minder in de kerk, er zal tot de jongste dag toe een kerk van Christus zijn. Dat is het geloof. Geloven gemeente is niet altijd zien. Maar geloven dat de Heere bezig is. Zie je het in je leven? Dat Hij mensen gaat vergaderen. Dat ze bijeen gaan komen. Om dat woord te horen. Of in de kern waar je staat. Als ze straks voor de troon zullen komen. Dat ze dan zonder verschrikken voor die grote rechten van hemel en aarde kunnen verschijnen, omdat ze hun zaligheid in Jezus Christus zoeken. Wie zegt er nou, zoeken is toch geen vinden? Wie God zoekt, is al reden van hem gevonden. Maar is het wel het zoeken dat je niet kunt nalaten om samen te komen op die plaats waar de Heer je roept, dat dat al een wonder is, al zou je misschien niks bijzonders hebben meegemaakt. Wat je mag horen over dat de zaligheid niet in jezelf is, wat is dat verdrietig, maar dat er zo'n overvloed van genade in de Heer Jezus Christus is. En dat is de bedoeling van de opstellers van de geloofsbelijdenis. En er staat er wel wat bij. Dat zalige is niet een soort gevoel alleen. Want geloof is soms zonder gevoel, gemeente. Maar het is wel het geloof dat Hij wast in zijn bloed. Heiligt en verzekerd door de Heilige Geest. Ja, hij zegt u dominee, maar er staat wat anders in de tekst. Want als Johannes dan vraagt aan een van die ouderlingen, dat zijn dus gemeenten hier in het hoofdstuk, zij die voor de troon mogen zijn, die zelf door de Heer geroepen zijn om als onderherders leiding te geven, zoals Johannes dat moet doen, zoals de ambtsdragers dat moeten doen, dan weet Johannes het niet. Maar hij vraagt het wel. En dan krijgen die dit antwoord. Johannes, nou maak je zelf mee dat je in de verdrukkingen bent. En dan staat er weliswaar het woordje grote verdrukking. Als je de kanttekening daarop naast slaat, dan ziet u, dat betekent niet altijd zozeer in een korte tijd veel verdrukking hebben. Dat kan. Zo zwaar. Bijna niet te dragen. Maar die verdrukking, zoals Christus heeft ervaren, zegt onze catechisme, dat is van het begin van zijn menswording af tot aan het einde van zijn leven. En in zonderheid toen hij naar het kruis moest. Toen was het voor Christus zo zwaar. Want hij werd van zijn vader verlaten. En dan kan het in het kerkelijk leven ook zo zijn. De eerste eeuwen zijn ontzaglijk grote verdrukkingen geweest. Een tijd geweest, dat heeft Augustinus ook meegemaakt, dat wel leek alsof de kerk helemaal verwoest zou worden. En toch mocht hij weten, de Heere houdt zijn kerk in stand, maar bent u nu ook gewassen in zijn bloed? Juist, zegt u, die ouderling die zegt dat toch, die mensen die daar mogen staan voor de troon, die hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Nou, laten we dan bij onze tweede gedachte daar nog iets over zeggen. Als het gaat, de troon is er, gemeente, en er zullen straks schapen zijn die in die hemelse schaapskooi mogen ingaan. En ze zijn er reeds. En ze hebben hun wens gekregen. Dat geloof is voor hen al reden overgaan in aanschouwen. Ze mogen hem zien die hun heeft lief gehad. En zij zullen opstaan straks in de opstanding ten leven. Maar wij, die hier bij die aardse kerk nog horen, geldt dat nou ook voor ons? Kunnen we straks voor die troon ook schuilen achter dat bloed van Christus? Moet dat hier wel gebeuren? Hebt u uw klederen gewassen in het bloed van het lam? Ik hoor iemand zeggen, ja maar dominee, dat kan je toch zelf niet? Dat is toch geen mensenwerk? Hoe zou dat ooit moeten? Om je klederen te wassen in het bloed van het lam. Gemeente, ik denk aan een voorbeeld van een onze predikanten. Van een lief dochtertje. En het dochtertje mocht zo spreken in haar sterven. Dat zelfs in het ziekenhuis, toen ze uitgedragen werd, de zusters vol verbazing stonden. Dat was echt een kind van God. En de dominee geloofde van zijn eigen dochter niet eens. Dat zeg ik een beetje verkeerd. Hij wilde zo graag dat dit van de Heere had gehoord. Hij had het wel uit de mond van zijn dochtertje gehoord. Maar nou ook uit de mond van God te horen. En hij moest kort erop ergens spreken. En de koster zag het briefje en zei, dominee, daar is al over gepreekt. Pak een ander briefje uit zijn zak. Die preek had hij nog niet gehouden, wel voorbereid. Heeft hij over die preek. Gedeelte wat nu onze tekst is, gemeente, gepreekt. En onder die preek mocht hij zien dat zijn dochter daar stond onder die scharen die niemand tellen kan voor die grote troon. En dat zij, letterlijk gemeente, uit die grote verdrukking kwam, niet alleen maar voor het lichaam, dat was zwaar, maar uit die wereld, in je jonge leven, dat ze aan die wereld mocht gaan afsterven. En mocht verlangen om daar te zijn. Nee, niet om vader en moeder te verlaten. Maar om haar koning te mogen grootmaken. En dan mochten ze daar zien staan. Nou, u begrijpt wel, gemeente. Als je dan zo hemelsgezind mag zijn. En je komt in de consistorie terug. En toen klopte de koster op de deur. Dominee, kom eens mee. Er zit een mevrouw in de kerk. En die wil de kerk niet uit. En hij ging naar toe en zei, moedertje, wat scheelt eraan? Ik heb een jongen verloren. Ik wist niet waar die was. Maar dan heb ik het mogen zien onder de prediking. Dat er dat bloed van Christus is. Dat ook voor hem gestort was. Twee onder één preek, gemeente. Mag dat nou in ons leven ook zo zijn. Dat je weet, ze komen uit die grote verdrukkingen. Maar ze mogen worden vergaderd. En ze begeren ook daar te zijn. Waar hij is die zijn bloed gestort heeft. Ja, maar u zou zeggen, dominee, hoe gaat dat nou toe? Als je dat mag weten, dat het bloed ook voor jou gestort is. Nou, de blijde zegt dit, gemeente. Die kerk van die ware Christgelovigen, die voor die troon staan en uit die verdrukkingen komen, is er van het begin van de wereld. Nou, kijk eens. Hoe is Abel zalig geworden? Toch niet door zijn eigen bloed. Toen daar dat offer werd gebracht. Waar hij, zegt de Hebreeënbrief, een meerder offer mocht brengen dan zijn broer Kaïn. Nee, niet meer gegeven. Dat meerdere is dat hij dat geschonken geloof had, dat de Heer nu hem een offer gegeven had. En het offer, ach gemeente, dat was een gave van God. Niet zijn offer maakt zalig, maar het offer wat God heeft gegeven. Hij leefde uit hetgeen wat God schenkt. En dat is het wonder, gemeente, van zalig worden van begin af van de wereld. Dat was bij Adam en Eva al, terstond na de val, toen God zijn zoon heeft geopenbaard, beloofd heeft. Ze hebben het gezien. Er moest een dier voor hen geslacht worden om hen te bekleden. Zo is de eeuwen doorgegaan. Jesaja heeft gezegd dat hij het lam van God is, dat voor onze overtredingen doorwond is. En wij lezen het in het evangelie van Johannes, dat de Heer Jezus het heeft gezegd, dat hij zijn leven zou stellen voor zijn schapen. We lezen in de Hebreeënbrief, dat die overherder der schapen zijn leven heeft gegeven, zijn bloed heeft gestort. Dus het komt van Gods kant. God wast. En hij brengt mensen, zondige mensen, op die plaats. Dat ze het wonder mogen zien. En het zal doorgaan, zaten, tot, omdat het een eeuwig koninkrijk is, dat ze straks, als ze de zaligheid zullen ingaan, zullen zien wat hier gebeurd is. Dat je onder de prediking kwam, gemeente, dat kan elke prediking zijn, want onder elke prediking mag het bloed van Christus u worden aangewezen. Dat kan bij bijzondere feestdagen zijn, ik denk bijvoorbeeld een Goede Vrijdag, dan laat je toch je plaats niet leeg in de kerk. De betaaldag van de kerk, en waar dan de Christus u wordt getekend, tot aan het vloekhout van het kruis, en dat het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden, ziet u. Een weg is geopend. En dat is dat gewassen worden en tegelijkertijd die andere kant. Je wassen in dat bloed van het lam. Nou, dat bedoelt ons de catechismus te zeggen, gemeente. In de kerk gaat het dus niet over mening van mensen of inzettingen van mensen. In de kerk mag u dat bloed van Christus verkondigd worden. En dat hij ook zegt, buiten dat bloed van de Heer Jezus is geen leven. Gebeurt dat nou ook in het leven, gemeente? Dat het bloed gaat spreken, want het sprak ook tot Kain, hoor. Dat bloed wat Kain had vergoten, dat riep om wraak. En hij wilde het ontvluchten. Maar de Heer heeft gezegd, nou, roept mijn bloed, dat roept van vergeving. Hebben we dat nodig? Om een levend lidmaat te zijn, dat je het mag weten, gewassen te zijn in dat woord. Dat het woord niet alleen je ogen letterlijk opent, om zo te zeggen, dat je het gaat zien wie God is. Dat je gaat zien wie je zelf bent. Dat je ook gaat zien wie Christus is. Het lam van God, dat de zonde der wereld, het zit toch in je hart die wereld, dat het moet weggewassen worden en je krijgt het niet schoon. Je probeert het soms. Het is net als een vlek, gemeente, je probeert het schoon te poetsen, maar het wordt steeds meer. Maar dat bloed van de Heer Jezus, als er maar één druppel zijn, daar zit zo'n kracht in, dat je het mag zien. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, dat wonder. Als de catechismus dat noemt, gemeente, dan staat er ook wat bij. Hier in onze Nederlandse geloofsbeleid wordt het dan zo gezegd, die heilige kerk van God, die wordt bewaard en staande gehouden. Tegen het woede van de wereld, die kan soms heel lang aanhouden, zodat de kerk heel klein werd, maar dat was de godsdienstige wereld, hè. Tijd van Agab en die 7000, dat zijn er wellicht misschien wel meer geweest, symbolisch getal. Zoals die 144.000 ook het getal is van volheid, zo zullen er zijn dat tot het laatste toe de duivel niet ophoudt om trachten die slachtschapen van Christus bij hem vandaan te houden. En als de kerk soms zo klein in de ogen van mensen het niet eens meer ziet, maar God ziet het wel. In de tijd van Elia, er waren er die zich bogen voor de Baal. Maar in de tijd van de Heer Jezus, gemeente. Die tijd waarin we nog mogen leven. Waar knielen wij nu voor? Waar geeft u en jij nou je meeste tijd aan? Wat heeft uw belangstelling? Maar dat reinigt toch niet de dingen van de wereld. Die bezetten je misschien, nemen tijd van je weg. Als het nu niet gaat over het woord wat de Heere spreekt, zou je dan wel een schaap van de herder zijn? Want buig toch niet je knieën voor de afgoden van onze tijd. En zeg ook zeker niet, onze kerk is de beste, want er zijn geen goede kerken, maar die zijn boven. Kerk van gezaligde zondaar, onze laatste gedachte. En daar staat er, grote zondaren. Het zal een grote schare zijn. En de kerk, die zal vol worden, zal niemand aan ontbreken, die God aan Christus heeft gegeven. Maar ze zijn wel verloste zondaren. Ze konden zichzelf misschien niet verlossen van die zonde. Maar ze wilden van die zonde verlost worden. En daar hebben ze de zaligmaker voor nodig. En daarvan staat dat deze kerk is daarom niet gelegen in een bepaalde plaats. Of dat je zegt, ja, vroeger was het anders. Vroeger was het zoveel beter. Het gaat ook niet over een bepaalde persoon. Laat de tijd van Bunyan een gezegende tijd zijn geweest. Of de tijd van de geestelijke opwekkingen. Maar wat bracht die opwekking? Het kruis van Christus werd weer verhoogd. En er was plaats voor zondaren. Die zichzelf aan niet konden brengen, maar die allerlaagste plaats begeerde te zien. Onder die ijzer nagepunt, weet u nog? Die Christus voeten hield gebonden. Om daar te wenen over je zonde. En dat wenen, gemeente, zegt de tekst van, daar zal straks geen verdriet en geen rouw, geen geklaag meer zijn. Dat is waarvan Augustinus zegt, dan zal er dat herkennen zijn van de zaligmaker die dezelfde zal zijn als hij straks zal wederkomen op de wolken, zegt onze catechismus. Het zal een weerzien zijn waarnaar ze verlangd hebben. En dan is Augustinus zo breed, gemeente, dat hij zegt, dan zullen ze ook zij mogen zien die hem in onverderfelijkheid hebben lief gehad. Nou goed, daar is wel eens verschil van mening over. Maar de liefde, gemeente, is zo gunnend. Je denkt zo groot van God, waarvan je zegt, o, wat zal het heerlijk zijn, als we tot die scharen mogen behoren, die uit dat verdriet zijn verlost. Die met die droefheid, die er was over de zonde, de gevolgen van de zonde wellicht, maar die droefheid die je bij God bracht, die droefheid die je niet verhardde, of die je in bitterheid moedeloos maakte. Want moedeloos, dat is goddeloos. Maar die je elke dag weer opnieuw op de knieën bracht aan de voeten van de zaligmaker. En zoals Johannes dat heeft laten beschrijven toen Thomas tegen Jezus zag. Kom dan, Thomas. Zie dan mijn handen en mijn voeten en mijn zij. Hij wist precies wat Thomas had gezegd. Zou hij niet veel meer weten, u, gij klein gelovige, wat u zegt in uw gebed tot de Heer? Hij zal u horen. En hij zal u verhoring geven. U zult uw wens verkrijgen. Nou, wat is nou uw wens? Altijd bij de Heer te mogen zijn? Hem te mogen aanschouwen? Zonder zonde? Want daar kunnen ze niet meer zonder. En dat willen ze niet meer. Zou het hier ook niet meer willen. Maar daar zullen ze hem mogen aanschouwen die hen heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En dan ook, hoewel ze geschapen waren, gemeente, om zo te zeggen met traanbuisjes, opdat je ogen helder kunnen blijven zien. maar waar je oog soms zo vanwege droefheid het niet goed kunnen zien. Weet je nog hoe dat gaat in de christenreis? Zegt de evangelist tegen die overtuigde zondaar, durf zichzelf geen christen te noemen. Laat staan dat hij zegt, ik kom straks in de hemelstad, als dat gebeurt, zullen alle klokken gaan luiden. Maar zie je dat kruis? Nee, ik zie het niet. Dat komt door die betraande ogen. Maar zie je dat licht dan niet? Ik denk dat ik het licht daar zie. Nou gemeente, dat is nu dat licht van de hemelse heerlijkheid. Paulus mocht het letterlijk zien toen hij tot bekering kwam. Sommigen mag je wel eens horen getuigen. Dat ze die rust mogen hebben. En mogen weten dat ze door de poorten zullen ingaan in de stad. Of mij de dag is of bij nacht. Dat maakt even niet uit. Maar ze zullen ingaan op die plaats waar geen duister meer is. Waar geen duivel meer is. Waar alleen maar het licht der wereld is. En dan zullen ze hem zonder verschrikken kunnen aanschouwen. Wat zal dat een vreugde zijn, gemeente, als je tot die scharen mag behoren. Daar zal niemand meer zeggen dat ze ziek zullen zijn. Hoeven ze ook niet meer te wenen, geen verdriet meer te hebben. Over afscheid wat je moest nemen. En natuurlijk, dat mag, gemeente. God heeft je zo geschapen dat je verdriet mag hebben. Maar dan zal het verlangen toch zijn, heren. Mag ik nou ook straks daar bij die plaats zijn waar gij uw kerk samenhaalt. En dan zegt, als nou van die kerk lid mag zijn, van die vergadering en die verzameling van die ware christgelovigen, dan zullen ze straks één van geest mogen zijn. Eén van de geest van Christus, de Heilige Geest. Die heeft hen toch wederom geboren, in beginsel van dood levend gemaakt. En straks als het lichaam bij zonde zullen afleggen, als je nou een levend gemaakte ziel hebt, gemeente, en je kunt niet meer zonder die gemeenschap met de Heer, dan zullen ze terstond, zegt Christus, daar mogen zijn. Moorden aan het kruis, hij wist het. En die zielen die in de Heer ontslapen, ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Dan mogen zijn ogen opslaan aan die andere zijde van het graf en de eeuwigheid. En dan zullen ze, en dat zegt weer Augustinus, gemeente, nogmaals uit die liefde dingen alleen maar herinneren, geen herinnering meer aan zonde, uitreddingen van de Heer. Hoe dat zal zijn, dat kunnen we niet begrijpen. Er zal geen pijn meer zijn. Hier heb je pijn over de zonde die je hebt bedreven, of niet? Nou, hij wil die wonden balsemen. Door zijn geest. Hij heelt de smart. Maar daar zal alleen maar de vreugde zijn. Er zal de genade van God in Christus worden geprezen. Dat u mij wilde kopen. Maar door dierbaar bloed. Dan zullen ze de tijd niet meer hebben gemeten. Om te denken wat duurt het lang. Of misschien te kort. Er zal geen tijd meer zijn. Er zal de zaligmaker zelf zijn. Die de wereld heeft geschapen, u en jou heeft geschapen. Dus het is vol mogen zijn van dat loflied wat Mozes mocht zingen. Van de verlossing door de woestijn naar het land van de rust. Mag het verlangen zijn, gemeente, om tot die kerk te mogen behoren. Die kerk die straks boven zal zijn. Verlost door het kostbare bloed van Christus. Verzegeld staat er nog tenslotte bij door de Heilige Geest. En daar wacht het woord nu op, gemeente. Het woord is u vandaag gepredikt, mogen horen. De Heer wil het in uw hart brengen. En met zijn geest wil hij daar het zegel op zetten. Dat betekent dat je de zekerheid ontvangt. Niet maar een misschien. Zou ik wel zalig kunnen worden? Geen twijfel meer, maar die geschonken zekerheid die Christus heeft verworven, opdat hij niet zonder onderdanen wil zijn. De herder, hij zoekt het verlorene, ook vanmiddag. Zult u hem zoeken, gemeente? Hij die u zoekt? Zult u hem aanroepen? Hij die roept? En zult u mogen zingen? En de kerk in volle heerlijkheid gelooft zijn God. Amen. En zelfs in de dood, heren, dat zou het oog wellicht niet eens zien, maar voor de kerk een doorgang tot het eeuwige leven. En dat heerlijke geschonken geloof is dat wonder, want we hebben de eeuwige dood verdiend. En u bent u voor uw kerk, voor uw schapen, die dood ingegaan. En u hebt die duivel overwonnen. En u zult het zorgen laten zien dat niemand ze uit uw hand kan drukken. Laat de twijfel tot de allerlaatste wellicht en de beproevingen van dat dierbare geloof door de duivel wellicht mensen bevreesd en bang maken, ziende op zichzelf. Maar open het oog, Heere, het hart omhoog geheven mag zijn met uw trekkende zondaarsliefde En laat dat het wonder mogen zijn van uw vrije, opzoekende genade, opdat u de eer zult ontvangen. En als dan er menigmaal ook de mensen lasten opgelegd worden, dan toch te mogen zeggen, ondanks die beproevingen en zorgen, dat u het kruis hebt gedragen en de schande veracht en gezeten zijt aan de rechterhand van uw Vader. Laat niemand van ons, Heren, dat woord wat gehoord is, naast ons neerleggen, maar laat het mogen zeggen, trek mij dan, Heren, opdat we tot die kudde mogen behoren, de schapen uwer weide, en onze jongens en meisjes te mogen bidden. Maak mij dan, dat ik ook een schaap van die kudde mag zijn. Vergeef het zondige en bovenal het gebrekkige wat er was, Heren, om uw heerlijke dienst aan te prijzen. Maar laat het mogen zoeken als u nog niet kennen. En schenk die rust op deze rustdag, om te mogen zien dat gij uw werk zult voleindigen, tot eer van uw naam. Troost hem, Heren, die met heimwee nastaren, die in zijn voor u gegaan. Geef dat ze hetzelfde geloof mogen beoefenen, en die levende hoop hebben, en stort daartoe de liefde en hart uit tot u. Hoort u ons uit genade, om Jezus willen. Amen. Laten we zingen gemeente het laatste uit Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam allen. Binnen zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troost voor de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.